Allen, heel hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Op dinsdagavond is er een gebedskring. Op woensdag is er de Vijfkleurenclub. En tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de kerkenraad helaas niemand kunnen benoemen in de vacature ouderling en diaken. De kopij voor het kerkblad van februari mag u tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. En dan een mededeling over de heer J.G. De Wal. Die is afgelopen woensdag 12 januari op 71-jarige leeftijd overleden. De rouwplechtigheid zal aanstaande dinsdag plaatsvinden in besloten kring. Gelegenheid om de familie te condoleren is er morgen op maandag 17 januari... in het huis van de heer De Wal, ring 6 in Abbenbroek. Dat kan 's middags tussen 1 en 4 en 's avonds tussen 7 en 9. De familie die stelt het op prijs als u vooraf een zelftest doet. Op dinsdag 18 januari, de dag van de begrafenis, bent u uitgenodigd om de rouwstoet vanaf de ring naar de begraafplaats aan de Kouwenhovenseweg 3 te volgen. Deze start om 11:30. En de begrafenis zelf, dus op de begraafplaats, dat vindt weer plaats in besloten kring. In verband hiermee zingen we straks na votum en groet in die mogelijk staande psalm 103, vers 8 en 9. De collectors, u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze morgen ook luisteren naar de wet van de Heere, met de 10 geboden. En aansluitend zingen we van Psalm 119, het derde vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Stellen we ons samen onder de tucht en de belofte van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen de Heere vragen om een zegen over de dienst. En willen ook voorbeden doen met de heer J. van Dam en zijn vrouw. Hij is afgelopen week weer opgenomen geweest in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Het heeft alles te maken dat de chemokuren heel erg zwaar vallen. Die gaan wel door en we willen ze daarin opdragen. We zullen ook bidden voor de familie De Wal, voor de 5 Kleuren Club en de vacatures die niet vervuld konden worden. Laten we samen bidden, gemeente. Heer Jezus, we komen vanmorgen tot u om naar u te luisteren en om weer te gaan horen wat u in de bergrede tot ons te zeggen heeft. Die serie zijn we vorig jaar begonnen, Heer, en die willen we nu weer gaan hervatten. En daarom bidden we u ook vanmorgen, hebben we dat eigenlijk al gebeden in het zingen, schenk ons toch de hulp van uw Heilige Geest. Neem ons als het ware mee naar de berghelling daar aan het meer van Galilea, waar u uw stem verheft heeft en uw woorden uitsprak. En die woorden die kwamen met kracht uit uw mond en met kracht werden ze door uw discipelen opgenomen. Werden ze als het ware ingedronken om te leren wat een werkelijke volgeling, een ware gelovige is. Zoveel belangrijke lessen voor ons, voor het staan in het leven. En dan, Heer, dan hebben we inderdaad uw hulp nodig, want die lessen die u ons geeft, die gaan zo tegen onszelf in. Als u tot ons spreekt, dan komen we onszelf zo tegen. Vanochtend gaat het dan over kwaad vergelden. Als ons kwaad wordt aangedaan, wat onze reactie dan moet zijn. Nou, Heer, onze natuurlijke reactie bij ons allemaal is terugdoen. Het betaald zetten. Heer, u zegt dat we dat nou juist niet moeten doen. En wij belijden, Heer, dat wij dat niet in ons hebben. Zo zijn wij niet. Wij zijn mensen, we vinden onszelf zo belangrijk. Als ons iets aangedaan wordt, dan gaan we in de verdediging. Zelfverloochening. Heer, als u het ons niet leert, het komt niet eens in ons woordenboek voor. Dat is ons zo vreemd. Heer, wilt u het ons leren? Geef ons uw Heilige Geest vanmorgen. Wil u ons bepalen bij al onze tekorten, opdat we die geest werkelijk nodig gaan krijgen? Dat we opnieuw geboren worden door uw Heilige Geest. Dat we leren wat het is om te sterven aan onszelf. En ook dat we mogen leren wat het is om in een nieuw leven te wandelen. Om achter de Heer Jezus aan te gaan. En te zien wat een rijk en wat een goed leven dat is. Heer, geef ons dat nieuwe leven. Als we niet opnieuw geboren zijn, als wij nog in ons oude leven leven, Heere, verbreek het. Geef u bekering. En als wij u kennen, Heere, dan hebben we nog zoveel te leren. Dan is niet een eindpunt als we u hebben leren kennen. De bekering is niet het punt dat we kunnen zeggen, nou heb ik mijn ticket naar de hemel, mij kan niks meer overkomen. Nee, Heere, het is maar een beginpunt. We moeten elke dag leren wat het is om u te volgen. We moeten keuzes maken die dan nog steeds tegen ons eigen vlees ingaan. Heere, leer ons het beeld van u te vertonen en maak ons uw beeld zelf gelijk, o Heilige Geest. Leert u ons wat wij nog niet weten. Vernieuwt u ons waar wij nog zo oud zijn, oude mens. Heere, geeft u alles wat wij daarvoor nodig hebben en dat we mensen mogen zijn die tot uw dienst bereid zijn. En dan zijn er ook in ons midden die in een periode van hun leven zitten waar ze veel onrecht hebben door te maken. Of die in het verleden heel veel onrecht te verduren gehad hebben. Die nog steeds lijden onder dat onrecht. Heere, willen u bidden of u daar ook in het bijzonder nabij wil zijn. Of u de genade wil geven, dat we het aan u over kunnen geven. Dat gevoelens van wrok en van bitterheid genezen zullen worden. We bidden u, Heere, voor iedereen die onrecht lijdt. Het gebeurt overal in de samenleving. Vorig jaar is het kabinet erom afgetreden, om het onrecht wat de overheid aangedaan heeft in de toeslagenaffaire aan mensen die zich niet konden verweren en die het juist zo nodig hadden. Heren, wil u juist bij die groepen ook zijn. En dat is nog maar één voorbeeld. Er zijn er veel meer ook in ons land die zoveel onrecht lijden. Wees daar nabij, Heer. En we bidden nu ook voor de vervolgde kerk. Zij worden wel heel erg bepaald met wat het betekent om hun voetstappen in de voetstappen van de Heer Jezus te zetten, die ook moest lijden. Heer, geef ze de genade om het vol te houden. En geef ze de genade dat ze een getuigenis mogen zijn voor degene die hun het kwaad aandoen. Dat ze de andere wang toe mogen keren. En dat dat bij degene die slaan tot gevolg mag hebben dat ze zich afvragen, wat is dit voor iemand? Wat is het geheim? En dat er zo een opening komt voor het evangelie. We bidden nu ook voor uw volk Israël, die door de geschiedenis heen ook zoveel lijden en zoveel onrecht te verduren heeft gehad. Heer, we bidden u of u dat volk staande wil houden en of u snel het deksel van hun ogen af wil halen, opdat ze zullen zien, Heer Jezus, dat u ook voor hen geleden heeft. En Heer, u zal toch eens al het onrecht wegnemen als u komt op de wolken om te oordelen. We bidden u, wil u ook nu al dat onrecht wegnemen waar dat mogelijk is. En dat als wij onrecht moeten lijden, dat we daaraan vast mogen houden, dat u het eens zal rechtzetten. En dat we zo die genade van u ontvangen om het ook aan u over te geven. We bidden nu, Heren, voor de rouwdragende familie De Wal, die zo plotseling hun vader uit Ghana hebben moeten ophalen. En het is allemaal zo snel gegaan de afgelopen weken. En nou was daar afgelopen woensdag het overlijden al. Heer, wees ze nabij in hun verdriet, in de rouw. Wees ze nabij als deze week morgen de condoleance daar zal zijn. En als de gang naar het graf gemaakt moet worden. Heer, en op de rouwkaart staat dat u alle dingen nieuw maakt. En zo is dat toch ook. En als we in die hoop mogen sterven, ja, dan hebben we werkelijk een goed vooruitzicht. Heer, en willen we u geven dat zo uw woord de troost mag bieden bij de familie De Wal. En geef ze alles wat ze nodig hebben. En we bidden het ook, Heer, voor zijn vrouw die in Ghana is achtergebleven met familie ook daar, en die niet in staat is om naar Nederland te komen. Wilt u ook daar, Heren, nabij zijn? En ze met uw vleugels overdekken. We bidden u voor de stichting ook aan Nansen die met dit verlies geconfronteerd zijn. En voor het werk wat niet door, wat nu stil ligt in Ghana. Wilt u daar ook een oplossing geven, Heren? U bent de God voor wie alle dingen mogelijk zijn. We bidden u ook voor de familie van Dam. Heer, het is zo zwaar, de weg die ze moeten gaan. Lichamelijk vooral ook zo zwaar, maar ook, Heer, geestelijk kost het een hoop. We bidden u, Heer, we dragen hen aan u op voor uw troon. We willen u bidden dat de kuur, die ook weer van de week er zal zijn, dat u daar ook uw zegen over wil geven en wil u ook geven, Heer, dat er niet zoveel bijwerkingen zullen zijn. Wilt u ze sterken, samen, meneer Van Dam, ook zijn vrouw, geef ze, Heer, alles wat ze nodig hebben. Heer, geef nog tijd voor en met elkaar. Ook bidden we dat voor de dochters, dat ze zo samen als familie door dit alles heen toch naar elkaar verder toe mogen groeien. En bovenal dat ze zich heel afhankelijk mogen weten van u. Zegen zo, Heren, de behandeling. En dan bidden we u ook voor de Vijfkleurenclub die aanstaande woensdag weer gehouden wordt. Wil u daar ook de kinderen brengen die u op de club wil hebben, die u wil dat ze het evangelie zullen horen. Breng ze hier vanuit het dorp en eromheen. En mag het zo zijn, dat daar gezaaid mag worden en dat er eeuwige wasdom mag zijn. Heren, we bidden nu ook voor de vacatures die er nog steeds zijn in de kerkenraad. En we weten niet, heren, wat we daarmee verder moeten. Daarom komen we tot u. Wilt u mensen geven, mannen geven in de gemeente, die trouw zijn aan u, trouw zijn in het bezoeken van uw huis, met een gezond geestelijk leven, en waar de situatie thuis het ook toelaat om te dienen in de kerkenraad. En heren, bovenal, geef dat wij allemaal een hartelijke liefde voor de Heer Jezus mogen hebben. En of we nou geschikt zijn voor het ambt naar Bijbelse maatstaven of niet, dat die liefde er mag zijn. En dat we zo een gemeente zullen zijn die u lief hebben boven alles. Geef zo, Heren, een goede dienst vanmorgen. Gedenk ons in alle dingen, in het spreken, in het luisteren. Geef ons een geopend hart om uw woord tot ons te nemen. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen onze Bijbel in Matteüs 5, de bergrede. En in Matteüs 5 gaan we allereerst een klein stukje terug naar vers 17 tot en met 20. En daarna lezen we vanaf vers 38 tot en met vers 48. We zijn gebleven de vorige keer bij de behandeling van vers 37. Dus we gaan vandaag verder met vers 38. Maar we lezen dus eerst Matteüs 5 vanaf vers 17 tot en met 20. En daarna verder bij 38. Daar zegt de Heer Jezus tot ons: denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één tittel van de wet voorbij gaan. Totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan één van deze minste geboden zal ontbinden, zal afschaffen, en de mensen het zo geleerd zal hebben, die zal de minste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie deze zal gedaan en onderwezen hebben, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en van de fariseeën, dat u in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. En dan vers 38, u hebt gehoord dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, dat u de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel nemen. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijl. Geef aan degene die iets van u bidt en keer u niet af van degene die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen degene die u vervloeken. Doe goed aan degene die u haten. En bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Opdat u kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over boze en goede. En regeert en regent over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want indien u lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien u uw broeders alleen groet, wat doet u boven de anderen? Doen ook niet de tollenaars het zo? Wees dan ulieden volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. Het gaat over vergelding doen, over wraak nemen. De Bijbel, noemt God de God der wraken. Dat wil zeggen dat uiteindelijk het de Heere is die alleen de wraak toekomt. Omdat hij ook de enige is die al het leed op een rechtvaardige wijze kan vergelden. Daarom zingen we van de God der wraken met Psalm 94, vers 1, 7 en 8. Verschijn nu blinkend God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. Psalm 94, vers 1, 7 en 8.
Thank you.
Psalm 147, vers 2 zingen we na het amen van de preek. Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. De tekst van vanmorgen is Matthäus 5, vers 38 en 39, de eerste helft. De hoofdgedachte wordt helemaal uitgewerkt in vers 38 tot 42, maar ik heb het in tweeën gedeeld. Het verdient onze volle aandacht. Dus volgende week zullen we daarvan een tweede gedeelte maken. Het preek is eigenlijk een soort tweeluik. Maar de tekst voor vanmorgen is dus Matthäus 5, vers 38 en 39a. U hebt gehoord dat gezegd is oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u dat u de boze niet wederstaat. Geen weerstand biedt aan de boze. Gemeente, we zijn aangekomen bij misschien wel het hoogtepunt van de bergreden. We zijn al vanaf vorig jaar zomer bezig om Matthäus 5 met elkaar te bestuderen. En we zien in Matthäus 5 hoe een ware gelovige is, wat zijn karakter is. En we zien ook hoe een ware gelovige zich gedraagt. Wat hij doet en wat hij juist niet doet. Dat karakter, dat zagen we in de zaligsprekingen. En het handelen, dat legt de Heer Jezus uit vanaf vers 21. En dan gaat het over allerlei onderwerpen. Dan gaat het over woede, daar hebben we het over gehad. We hebben het gehad over seksuele lust. We hebben het gehad over het huwelijk en dan met name de echtscheiding. We hebben het gehad over doen wat je zegt. Nakomen van beloften. Volkomen betrouwbaar zijn. En als we nou echt gaan begrijpen wat de Heer Jezus hier zegt in de bergreden, dan komen we erachter hoe hoog de standaard voor zijn discipelen is. En daar laat hij vanaf het begin van de bergreden al geen twijfel over bestaan. Hij zegt in vers 20, tenzij uw gerechtigheid, dat wil zeggen uw heiligheid, overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat u het in het koninkrijk der hemelen geen zin zult ingaan. Met andere woorden, de fariseeën en de schriftgeleerden die zo graag doorgingen voor rechtvaardigen, die zijn in vergelijking met het onderwijs van de Heer Jezus heel oppervlakkig. Ja, niet alleen maar oppervlakkig. Vers 20 zegt, die komen het koninkrijk niet eens binnen. Want de vereisten van een discipel zijn heel hoog. Ja, die standaard is heel hoog. Wat Jezus van ons vraagt, daar komen we steeds meer achter. Dat is volkomen tegennatuurlijk. We komen onszelf tegen. Wat de Heer Jezus van ons vraagt, dat zit niet in ons. Sterker nog, precies het tegenovergestelde zit in ons. Nou, dat geldt zeker voor de tekst van vandaag. Ik had er van de week met Estie over en die vroeg, is de tekst mooi zondag? En toen was mijn antwoord, nou mooi is niet het juiste woord. Als iemand vandaag de kerk uitgaat met mooi was het, hè, dan is er misschien wel iets misgegaan. Want is het mooi als je zondige hart wordt opengelegd? Is het fijn als je geconfronteerd wordt met jezelf, met je zonde en met je onmacht? Ben je blij als je ziet hoe ver weg je nog bent bij hoe de Heer Jezus je wil hebben? Nee, gemeente, als we de Heer Jezus echt gaan begrijpen, dan gaan we inzien dat we zelf het koninkrijk van God niet binnen kunnen gaan. Dat is onmogelijk. Die standaard ligt veel te hoog. En alles wat hij ons leert is tegennatuurlijk. Dan kom je erachter, net als Nicodemus, die hoorde het uit de mond van de Heer Jezus zelf. Als je niet opnieuw geboren wordt, kom je het koninkrijk niet in. Dus de bergrede toont ons de noodzaak van de wedergeboorte. Anders gezegd, wat Jezus in de bergrede onderwijst, dat is alleen iets wat je kan volbrengen als je de Heilige Geest hebt. Die moet het je leren. Die moet in ons wonen en in ons werken. Allereerst door ons te overtuigen van onze zonde. En door ons te leren sterven aan onszelf. Dat je gaat zeggen, die oude mens van mij, die moet sterven. Die moet dood, die moet graf in. Maar ook om ons hart helemaal gewillig te maken. Daar hebben we de geest ook voor nodig. Om dat nieuwe leven wat de Heer ons wil geven, dat aan te doen en juist in het spoor van de bergreden te gaan. Kortom, bij het luisteren naar de bergreden moeten we allereerst op de knieën gaan. Heer, leer mij sterven aan mezelf. En maak mij gewillig om zo te leven. Schenkt u mij de hulp van uw Heilige Geest. Nou, zo gaan we de tekst in, gemeente. En het thema is, Jezus leert ons om kwaad niet te vergelden. Jezus leert ons om kwaad niet te vergelden. We hebben twee gedachten. Allereerst zien we hoe tegennatuurlijk dit voor ons is. En ten tweede zien we hoe Jezus ons dit leert. Jezus leert ons om kwaad niet te vergelden. Hoe tegennatuurlijk dat voor ons is en hoe Jezus het ons leert. Dus allereerst hoe tegennatuurlijk het is om kwaad niet te vergelden. De tekst die vanmorgen voor ons ligt, die stelt ons allemaal voor de vraag, wat is nou mijn reactie als mij dingen worden aangedaan? Antwoord is niet heel moeilijk, dat zie je al bij peuters, jongens en meisjes. Misschien heb je wel een klein broertje of zusje die nog amper kan praten, maar die wel een toren kan bouwen. Nou, zet twee peuters bij elkaar die een toren gaan bouwen. En de een is nog niet klaar of de ander die stoot zo die toren om. Nou, dat vraagt natuurlijk om een tegenreactie. Die andere peuter, die gaat die toren van die andere omgooien. En daar blijft het niet bij. Natuurlijk ook even duwen, slaan. En moeders, die weten hoe dat gaat, dat eindigt in huilen. Nou, dan heb ik het dus over mensen die nog amper hebben leren praten, maar die weten al heel goed wat het begrip vergelding inhoudt. Het woord kennen ze niet, maar ze brengen het in de praktijk. Het begrip vergelding hoef je aan niemand uit te leggen. We hebben allemaal die neiging. U heeft die neiging, ik heb die neiging. En misschien ben je die neiging afgelopen week ook wel tegengekomen. Iemand zegt iets wat kwetsend is en wat komt erop in je hart? Ergernis. Wordt boos. Je gelaatsuitdrukking verandert, je houding verandert. En als de gelegenheid zich voordoet, dan doe je wat terug. En dan zeggen we, of we denken het, ik zet het je betaald. Oog om oog, tand om tand. Ja, daar komt de farizeeër in ons naar boven. Oog om oog, tand om tand. Want dat zeiden zij ook. U hebt gehoord, zo begint de Heer Jezus in vers 38, dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. En dat is niet een mooie volkswijsheid. Dat is een Bijbeltekst en niet zomaar een Bijbeltekst. Dat is een Bijbeltekst die Mozes heeft gegeven in de Tora en dan nog wel op drie plekken. Op Exodus 21, Leviticus 34 en Deuteronomium 19. Op drie plekken kom je dat tegen. En de fariseeën zeiden met andere woorden, je mag best boos zijn, je mag best gekwetst zijn als iemand je pijn doet. Je mag dat kwaad vergelden. God gebiedt het in mezelf. Oog om oog, tand om tand. Ja toch? Jongeren, zou dat nou de bedoeling zijn? Is dat nou Gods bedoeling? Dat wij onze neiging om een ander iets betaald te zetten, dat we dat gaan goed praten met een Bijbeltekst? Natuurlijk niet. Lees maar mee wat de Heer Jezus zegt. Maar ik zeg u dat u de boze niet wederstaat. Geen oog om oog, tand om tand. Ja, wacht eens even, zet de Heer Jezus nou de wet van Mozes opzij? Zegt hij vergeet Exodus 21, Leviticus 24 en Deuteronomium 19 maar? Nee, de bergrede is geen nieuwe wet. Zo van de oude is verouderd, zet het maar opzij, ik kom met wat nieuws. Nee, in de bergrede legt de Heer Jezus de nadruk op de geest van de wet. Op het principe wat erachter ligt. De Heer Jezus legt hier de wet uit zoals die bedoeld is. De wet is niet bedoeld om ons te laten zondigen. De wet is bedoeld om de zonde wel aan te wijzen. En om de zonde aan banden te leggen. Want Gods wet, dat hebben we vaker gezien, die houdt wel rekening met de realiteit van de zonde. De Heere weet, wij zijn mensen en wij zijn geneigd om wraak te nemen. Om vergelding te zoeken. Als mij onrecht wordt aangedaan, dan is daar die neiging in mij om de ander daarvoor te straffen. En de Heere weet ook, wij maken die vergelding vaak veel groter dan het onrecht wat ons is aangedaan. In plaats dat we die toren van de ander omgooien, geef hem ook een duw en een schop. Daarom zegt God, let op, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Niet meer. De straf voor de zonde moet altijd in verhouding staan met de overtreding. En dan staan die teksten ook nog eens in de context van de rechtspraak. De wet zegt niet, als iemand jou een blauw oog slaat, dan heb je het recht om de ander een blauw oog terug te slaan. Nee, een rechter die moet komen en die moet de straf bepalen en opleggen. En dat mag nooit meer zijn dan je is aangedaan. Dat is wat oog om oog en tand om tand betekent. Ziet u hoe de fariseeën en de schriftgeleerden de wet volkomen verkeerd uitleggen? Heel oppervlakkig en verdraaid. Eigenlijk kan je zeggen precies het tegenovergestelde. Zij zeggen, God wil dat wij wraak nemen. En dat we dat zelf doen. Ja, zo zitten wij in elkaar, gemeente. We zijn in staat om bijbelteksten aan te halen. Vrome woorden te gebruiken om van alles wat er bij ons niet goed zit, goed te praten. Daar gebruiken we Gods heilige woord voor. En als dat gebeurt, dan word je blind. Dan word je blind voor de zonde bij jezelf. En dan ga je wijzen naar de zonde van een ander. Nogmaals die vraag vanmorgen, wat is nou mijn reactie als mij dingen worden aangedaan? Nou, mijn natuurlijke reactie is vergelden, terugpakken, wraak nemen, betaald zetten, iemand achtervolgen. Noem maar op. Hoe komt dat? Waar komt die irritatie in mij vandaan? Waar komt die woede vandaan? Waar komen die gedachten vandaan? Ik denk dat we het antwoord in deze richting moeten zoeken. Als mij iets wordt aangedaan, dan wordt mijn eigen ik uitgedaagd. Ik geloof namelijk dingen over mijn eigen ik. Ik heb van jongs af aan een leidende gedachte die niemand mij hoeft te leren. En dat is de gedachte, ik ben belangrijk. Dat is de gedachte, ik sta in het middelpunt. En daarom heb ik het recht om mij te vergelden als me iets wordt aangedaan. Dat zeggen we niet zo hardop natuurlijk, dat klinkt veel te hoogmoedig, maar dat zit er wel. En we laten het uit alle kanten merken. We willen van ons laten horen en we laten het er niet bij zitten als iemand ons iets aandoet. Ja, juist als me iets wordt aangedaan, dan komt mijn eigen ik en mijn geloof in mijn eigen ik naar boven. Dan gooi ik die toren van die ander maar al te graag om. Want ik geloof, ik ben belangrijk. Mijn toren is het belangrijkste, die staat in het middelpunt. En als dat daar niet staat, nou dan van die ander ook niet. Daarom doet het pijn als iemand een kleinerende opmerking over me maakt. Daarom word ik boos als mijn toren omgegooid wordt. Daarom ben ik beledigd. En daarom neem ik afstand als er iets gebeurt wat me niet zint. En als ik de kans krijg, dan zal ik het vergelden ook. Met woorden of met daden. Want vergelding, dat gebeurt op zoveel manieren. Je kan het letterlijk iemand betaald zetten en iets terug gaan doen. Je kunt de ander niet meer aankijken en de blik afwenden. Of iemand anders juist wel aankijken met een blik van wacht jij maar, ik vergeet dit niet. Wat willen we ons eigen ik toch beschermen? Op alle vlakken, als ik met geweld te maken krijg, zullen we de volgende week horen, als iemand me op mijn wang slaat. Lichamelijk geweld, dan is mijn neiging om terug te slaan. Als ik met onrecht te maken krijg, iemand eist iets van mij wat helemaal niet rechtvaardig is, dan ga ik me verdedigen en dan ga ik me op mijn recht staan. De Heer Jezus zegt, ja, als je onderkleed geëist wordt, geef je ook je bovenkleed maar weg. Als iemand mij iets oplegt wat mij niet zint, Dan zeg ik, wie ben jij dat jij mij de wet voorschrijft? Doordat ik mijn eigen ik zo belangrijk vind. Daarom is het zo tegennatuurlijk om kwaad niet te vergelden. Dat is mijn probleem, mijn eigen ik. En wat wil Jezus nou dat mijn reactie is? Ik zeg u echter, dat u de boze niet wederstaat. Dat wil zeggen, Heer Jezus wil dat ik geen weerstand bied aan iemand die mij boos maakt, die mij kwaad aandoet. Hij roept op tot een houding van zelfverloochening. Wat is dat zelfverloochening? Is mijn eigen ik aan de kant zetten. Dat is zelfverloochening. Heel eenvoudig, jongens en meisjes, dat kan je best onthouden. Zelfverloochening moeilijk wordt. Mijn eigen ik moet aan de kant, weg uit dat middelpunt. Dat hoor je niet, dat hoor je niet. Dat is de houding waar je in zulk soort situaties, zegt de Heer Jezus, een ware gelovige aan herkent. Als christen verandert je houding naar jezelf. Sta je anders in het leven. Hoe dan? Nou, voordat de Heer in mijn leven ging werken, toen zei ik oog om oog, tand om tand. Ik zet het ze betaald. Maar nu heb je het anders geleerd. Het is niet langer oog om oog, tand om tand. Maar je gaat nadenken, als zoiets gebeurt, die gevoelens van vergelding die in mij opkomen, die boosheid, die irritatie, die neiging om het betaald te zetten, die moeten beteugeld worden. Dat moet anders in mijn leven. Ik heb geen recht op wraak. Gemeente, snapt u dat als je een week lang met deze tekst bezig bent, zoals ik afgelopen week, dat dat helemaal niet prettig voelt? Als je eigen hart open gaat. Jezus liet mij ook mijn eigen hart hier onderzoeken. En dat wil hij vanmorgen ook dat u en dat jij doet. Lloyd-Jones die zegt het heel treffend bij deze tekst. Hij zegt, de Heer Jezus legt hier ons egoïsme op de geestelijke snijtafel. Want dat is de kern, egoïsme, en dat moet weg. Word eens eerlijk. Naar jezelf en naar de Heer. Wat is je reactie als iemand je nare dingen aandoet? Komt er dan direct een geest van zelfverdediging in je op? Dan is er iets verkeerd. Ben je meteen uit op vergelding? Dat is een heel slecht teken. Dat is een teken dat die oude mens nog springlevend is. En dat je geestelijk dood bent. Want in het woordenboek van de geestelijk dode mens komt het woord zelfverloochening niet voor. Mezelf aan de kant zetten, kom nou. Dat doe ik niet. Dan ben je niet opnieuw geboren. Als je die gevoelens van wraak en terugbetalen niet los kan laten, dan heb ik vanmorgen een boodschap voor u. U komt het koninkrijk van God niet binnen. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heer Jezus. Tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Tenzij dat het geval is, anders kom je het koninkrijk niet in. En onze tekst is een van die voorbeelden in de bergreden, waarbij we onszelf moeten afvragen, is onze gerechtigheid op dit punt groter dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden? Overvloediger? Is het oog om oog, tand om tand in ons leven? Of heb je dat afgeleerd? Jongeren, zet je een grote mond op naar een klasgenoot als je uitgescholden wordt. Scheld je dan terug? Klim je gelijk in de pen en stuur je een e-mail als je jezelf verongelijkt voelt? Neem je je toevlucht tot roddel en negatief praten als je je gekwetst voelt? Zijn we bedrogen en denken we, ik zet het betaald? Wil je het kwaad vergelden? Als je gekwetst bent in je gevoelens, zeg je dan, mij zie je niet meer. Snapt u dat ik zeg, dit is misschien wel het hoogtepunt van de bergreden? De Heer Jezus komt hier heel dichtbij, tenminste dat hoop ik. Dat we heel eerlijk worden. En dan zeg ik er gelijk bij, zeker, ware gelovigen. Die hebben soms ook die neiging. Die voelen ook die pijn als iemand iets lelijks zegt. Die kunnen ook boos worden en hun stem verheffen. En die kunnen daar ook heel ver in gaan. Maar er is één verschil en dat is gelijk het fundamentele verschil. Ze komen erop terug. Die pakken op een gegeven moment de telefoon en zeggen hoe ik gehandeld heb was niet goed. Dat hoort bij mijn oude mens en die is gestorven. En ik moet leren vandaag de waarheid toe te passen. Daarom beleid ik het eerlijk, zonder restricties. Niet zo van, nou, ik zeg sorry als jij ook sorry zegt. Nee, ik was fout in mijn reactie, wil je me vergeven? En zo komt een ware gelovige weer terug op zijn plaats. Die komen op het punt dat ze zeggen, ik heb nagelaten mezelf te verloochenen. Ik heb nagelaten mezelf uit het middelpunt te halen. Mezelf aan de kant te zetten en ik bekeer me daarvan. Bent u geestelijk op uw plaats? Als dat bij u of bij jou niet het geval is, dan is het vandaag de tijd om daar wat aan te doen. En het wordt hoog tijd dat ik u ga uitleggen hoe u dat kan doen. Dat komt bij de tweede gedachte aan bod. Hoe Jezus ons leert om kwaad niet te vergelden. Dominee, hoe doe je dat dan? Zelfverloochening. Dat kun je leren. Niet uit jezelf. De Heer heeft zijn geest daarvoor gegeven. Die heeft hij toegezegd bij je doop al. Wil je mijn geest geven die in je wonen en in je werken wil, om die zelfverloochening tot stand te brengen? En hoe werkt de Heilige Geest? De Heilige Geest die richt onze blik op de Heer Jezus. Ook als het om vergelding gaat. En dat wil ik met u gaan doen in 1 Petrus 2. De tekst zelf geeft niet gelijk een antwoord op de vraag hoe doe je dat dan, maar de apostel Petrus die vertelt het wel. En u mag met mij mee opzoeken. 1 Petrus 2. En dan lezen we allereerst vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Christus geeft dus een voorbeeld. Wat is dat voor voorbeeld? Wat zegt Petrus hier? Hij zegt, ook Christus heeft voor ons geleden. Dat is wat we moeten bedenken als er kwaad op ons pad komt, als iemand ons wat aandoet. Dan zegt Petrus hier, bedenk dat de Heer Jezus ook geleden heeft. En dat hij daarin een voorbeeld gegeven heeft. Hij is dat pad ook gegaan. Hij is ook gekwetst geweest. Heeft ook pijn gehad en heeft ook onrecht geleden. Het evangelie toont ons zijn voetstappen. En wat zijn die voetstappen dan? Dan gaat de vers 22 verder. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Kijk, wat hij deed toen hij ging lijden. Hij reageerde niet in zonde. En wat hem overkwam, was ook niet omdat hij zonde gedaan had. Het was niet dat hij die toren had omgegooid en dat een ander dat wel even ging vergelden. Helemaal niet. Het was volkomen onrechtmatig lijden. Maar wat deed hij? Vers 23, die als hij gescholden werd, niet terugschold. Jezus laat een voorbeeld na, niet terugschelden. Hij is wat uitgescholden, de Heer Jezus. Hij is uitgemaakt voor een buitenechtelijk kind. Ze hebben hem uitgemaakt voor een godslasteraar. Ja, zelfs voor een handlanger van de Satan. Dat zal je maar gezegd worden. Er was helemaal niks van waar. Als wij uitgescholden worden, dan kan er nog wel eens een keer een kern van waarheid bij ze in zitten. Beter ook een eigen wijze, puntje, puntje, puntje. Ja, dat zou best kunnen. Maar bij de Heer Jezus kon er niks gezegd worden dat hij uitgescholden zou hoeven worden. Hij had geen zonde gedaan. En naarmate zijn leven vorderde, werd hij alleen maar meer uitgescholden. Spot en hoon heeft hij verdragen toen ze spottend zeiden, ben jij nou de Zoon van God? Ben jij nou de koning van de Joden? Zeg het dan, wie je geslagen heeft. Kom dan van dat kruis af.
Wat een spot heeft hij verdragen, gemeente. En er is niet één lelijk woord van zijn lippen gekomen. Nee, de tekst zegt, die gaat verder. Als hij leed, niet dreigde. Toen Jezus gevangen genomen werd en Petrus het voor hem opnam. Toen zei de Heer Jezus, doe dat zwaard weg, Petrus. Matteüs 26. En dan zegt hij er iets heel belangrijks achteraan. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Vanwaar die uitspraak? Allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. De Heer Jezus heeft hier niet over een tweede niveau christenen of zo, als het gaat om niet vergelding nemen. Hij zegt niet, nou, er zijn wat christenen en die zijn wat geestelijker dan de rest en dat zijn degenen die geen wraak nemen. Anderen die moeten dat nog leren, maar die zijn wel ware gelovigen. Nee, die moeten nog leren wat heiliger te zijn. Nee, Jezus herhaalt bij zijn eigen arrestatie voor Petrus en zijn discipelen dat ene principe. Iedereen die kwaad met kwaad vergeldt, staat volledig schuldig. Punt. Die zal omkomen. Die komt het koninkrijk van God niet binnen. Petrus vergeldt dus geen kwaad met kwaad. Bovendien zegt de Heer Jezus erbij, zou ik mijn vader niet kunnen bidden? Dan zou hij per direct 12 legioen engelen sturen en die zouden het vergelden. Maar hij deed het niet. Hij heeft dat niet gebeden en hij heeft er ook niet bij gedreigd naar zijn vijanden. Jongens, weten jullie wel wie ik ben? En dat ik zomaar die 12 legioen engelen hier kan laten komen en dan zal God jullie straffen. Nee, geen dreigende taal van zijn mond. Wat deed hij wel? Daar gaat het verder in vers 23, maar hij gaf het over aan diegene die rechtvaardig oordeelt. Kijk, hier gaat het geheim nog verder open, gemeente. De Jezus geeft ons een voorbeeld, een bereidheid om te lijden, omdat hij ook geleden heeft. Een voorbeeld. Hij reageerde door niet met gelijke munt terug te betalen. Hij reageerde niet door terug te schelden. Hij ging ook niet dreigen. Wat dan wel, het vijfde van zijn voorbeeld. Hij gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. God is rechtvaardig, hij zal rechtvaardig oordelen. God is de God der wraken. God is degene die wraak oefent over alle goddeloosheid. En er komt een dag dat God alle zonden die zijn kinderen is aangedaan zal vergelden. Dat zal hij bezoeken, dat zal hij bestraffen. Niemand ontkomt daaraan. En dat is nou de troost en de houvast van een gelovige te midden van het lijden wat hem wordt aangedaan. Als je je bedenkt, bij welke vorm van kwaad die je wordt aangedaan ook, als je daarbij bedenkt, maar de Heere is rechtvaardig en hij zal oordelen, dat hoef ik niet te doen, ik hoef niet te vergelden, dan kan je rusten. Dan kan je afwachten. Tot die tijd, dan kan je in het voorbeeld van de Heer Jezus gaan. Gemeente, ik weet niet wat u allemaal is overkomen. Het kan heel wat zijn wat op je levenspadje is aangedaan. Leed wat voor zoveel schade heeft gezorgd. Die schade niet te vergoeden is. Littekens die je leven lang met je meegaan. Ik wil daar niks aan afdoen. Dan mag ik even naast u gaan staan. Samen eerlijk worden. Samen de vraag stellen. En beantwoorden. Wat heeft dat leed wat u is aangedaan nou voor een reactie bij u teweeg gebracht? Boosheid? Voel je je beledigd? Kan je het maar niet loslaten? Zeg je, kan het nooit vergeven. Ga je er telkens weer opnieuw over beginnen? Is misschien al 10, 20 jaar geleden telkens weer oprakelen. Dat is heel begrijpelijk. Maar niet goed. Vooral niet goed voor jezelf. Want wat leidt ertoe? Het leidt tot verbittering. En die bitterheid, dat vreet je van binnen op. Je gaat eraan ten onder. Echt waar. Kwaad vergelden, dat lucht misschien heel eventjes op. Maar het lost niks op. Vergelding maakt alleen maar meer kapot. Ik wil u vanmorgen uitnodigen opnieuw naar de Heer Jezus te kijken. Zoals Petrus hem getoond heeft in 1 Petrus 2. Hij geeft een voorbeeld, het ultieme voorbeeld van zelfverloochening. Maar dat is niet alles. Hij gaf niet alleen een voorbeeld, hij gaat nog verder. Vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt. Kijk, in vers 21 tot 23 ging het over de zonde die ons is aangedaan. Maar ineens maakt Petrus hier een omslag. En hij zegt, kijk nou eens naar de zonde die jij anderen aangedaan hebt. Dan gaat het niet meer om het voorbeeld wat de Heer Jezus gegeven heeft. Dan gaat het om het offer wat hij gebracht heeft. Die zonde die wij gedaan heeft, heeft hij in zijn lichaam gedragen. Aan het kruishout. Al die keren dat ik verkeerd gereageerd heb toen mij iets werd aangedaan. Ja, ook al die keren dat ik een ander iets aandeed. Die nam Jezus mee naar het kruis. Dat deed hij. Hij had wraak kunnen nemen op onze zonde. Hij had alles aan ons kunnen vergelden. Hij heeft er recht op om ons eeuwig te straffen voor onze zonde, voor al het kwaad wat wij gedaan hebben. Hij had er recht op als zoon van God wraak te nemen op al die mensen die hem geweld aannemen en die hem naar de kroon staken. Maar bij zijn eerste komst deed hij precies het tegenovergestelde. Hij nam geen wraak. Hij nam de zonde op zich. Hij nam de wraak zelf op zich, Gods toorn over de zonde. En dat deed hij vrijwillig uit grondeloze barmhartigheid. En hij deed dat met een doel, zegt de tekst. Hij deed dat opdat wij de zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden. Ziet u het? Dat is die gerechtigheid die overvloediger is dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Die leer je door naar Jezus te kijken. En wat hij gedaan heeft voor jou. Wij kunnen zo leven door Christus kruisdood. Want in zijn sterven sterft ook onze oude mens. En als we aan zijn sterven denken, kunnen we ook onze zonde afleggen. Ook die zondige neiging tot vergelding. Maar er is nog een reden waarom de Heer Jezus dit gedaan heeft. Dat staat aan het eind van vers 24. Door wiens striemen gij genezen zijt. Niet alleen maar zodat wij het leven van de bergreden kunnen leven, stierf hij. Dat onze oude mens kan sterven. Maar er staat ook dat we door zijn striemen genezing vinden. En dat gaat niet om de lichamelijke genezing wat Petrus hier bedoelt. Tenminste niet in de eerste plaats. Dat gaat om de genezing van de wonden die ontstaan zijn. Door de dingen die mensen je aandoen. Dat is de hele context. De dingen die mensen je aandoen, dat wil Jezus genezen. Dat gaat om die dingen die je zo onnoemelijk veel pijn doen, dat ze littekens achter je laten die je niet meer kwijtraakt. Christus heeft ook zoveel onrecht geleden. Hij heeft ook zoveel striemen en zoveel pijn gehad daarvan. En in die striemen ligt onze genezing, gemeente, om genezen te worden van alles wat je is aangedaan. Dat neemt de herinnering niet weg, tenminste nu niet. Dat neemt misschien de pijn niet weg, maar de bitterheid van de pijn wel, als we het kunnen overgeven. De Heilige Geest wil ons, die zo worstelen met al het kwaad dat ons wordt aangedaan, daar brengen bij het kruis. Heb je daar al geknield bij het kruis? Heb je al geknield bij het kruis van de Heer Jezus die het voorbeeld heeft nagelaten? Die onze zonde gedragen heeft. Die ons leert dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Die ons leert om in een nieuw leven van gerechtigheid te wandelen. En die ons geneest van alle wonden en straks ook de littekens voorgoed wegneemt. Hij is het zo waard, hij is het zoveel waard, gemeente, om je leven aan hem te geven. Hij leert je om jezelf te verloochenen. Hij leert je om dagelijks je kruis op je te nemen. Het lijden te verdragen wil dat zeggen. En in die weg vergeeft hij alle zonden. En geneest hij alle wonden. In die weg brengt hij je naar het koninkrijk, tot zijn heerlijkheid. Bent u, ben jij, al achter deze Jezus aangegaan? Amen. Zullen we samen danken en bidden? Ja, Heere, zo komen wij tot u. Met onze gebroken harten. Misschien wel gebroken door wat leed wat ons is aangedaan. En we komen ook tot u met wat in ons hart is. Dat wij van nature die neiging hebben om als ons hart gebroken wordt, het een ander betaal te zetten en andermans hart ook te breken. Ja, misschien moeten wij ook wel tot u komen. Juist nu en zeggen, Heere, wij hebben het hart van een ander gebroken. Wij hebben een ander kwaad gedaan. Heere, u bent degene die dat alles heelt. En die in dat alles een weg wijst die zoveel overvloediger is dan de schijnvroomheid en de oppervlakkigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden. U heeft ons vanmorgen de weg van de Heer Jezus laten zien. En Heer, hebben we nog maar zo weinig gezegd. Want wat Hij gedaan heeft is zoveel. Hij heeft zoveel geleden. Dat is voor ons niet te bevatten. Dat deed u voor ons, Heer Jezus. Laat die boodschap diep in ons hart indalen. Dat we daar de vergeving, de genezing en de genade vinden. Om in dit leven al het lijden te dragen. En het aan u over te dragen. Ga zo met ons mee deze zondag in. Wilt u de naprediker van uw woord zijn? Geef goede gesprekken thuis. Een goede overdenking. En breng ons vanavond weer samen als we gaan luisteren naar zondag 15. Jezus Christus die geleden heeft. En onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Wat mooi, Heere, dat die serie zo ongepland door ons, maar gepland door u aan elkaar, bij elkaar aansluiten. Om dieper zicht te krijgen op die lijdende Christus. En wat dat voor een rijkdom betekent voor onze harten. En onze levens. Dat alles bidden wij van u. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. 25 vers 6. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.